De juiste plaats gekozen om te zijn in het huis van de Heer. Amen. Halleluja. Zoals broer Emmanuel in het begin heeft gezegd, amen. Het maakt uit. Amen. Kleine dingen. Het maakt uit, kleine dingen die je doet voor de Heer. Want als je ze consistent doet, als je ze consequent doet en je blijft ze doen, amen. Maakt het dat het een verandering gaat brengen in je leven. Amen. Zoals de goede herder die zorg draagt voor zijn schapen. Halleluja. Consistent. Altijd. Dag en nacht. Dat is onze Heer die op de uitkijk staat. Laten we naar Psalm 23 gaan. Amen. Psalm 23 vers 1 en 2. De Psalm van David. De Heer is mijn herder. Kunnen we samen eens lezen? We doen het elke week. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet me neerliggen in grazige weiden. Hij leidt me zachtjes naar stille water. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. U maakt voor mij een tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstand. U zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierendheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heer blijven tot in het lengte van dagen. Amen. Halleluja, prijs in naam van Jezus. Vandaag wil ik focussen op vers 2. Amen. Waar we vorige week mee zijn geëindigd. Psalm 23, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet me neerliggen, grazige weiden. Hij leidt me zachtjes naar stil water. Heer, leid ons vandaag, Heer, naar stille water. Doe ons neerliggen in uw weide. In Jezus' naam. Amen. Je mag gaan zitten. Het heeft zoiets speciaals, hè? Zo samen een vers opzeggen. Ja. het maakt dat er een zekere vorm van eenheid komt. Amen. De Joden deden niets anders. Wanneer dat ze samen aan tafel zaten, wanneer dat ze samen de verplichte feesten moesten voeren, wanneer zij opstaan, wanneer dat zij gingen slapen, als ze in familieverband zaten, zij reciteerden allerlei psalmen, allerlei verschillende wetteksten voor. Gewoon omdat, ja, niet iedereen had natuurlijk een Bijbel om in te lezen, maar het was ook om de eenheid samen te houden. En ze reciteerden psalmen, spreuken, zaken die belangrijk voor hun waren. Een psalm 23, dan kan je makkelijk samen met je gezin, dan kan je samen makkelijk met je partner opzeggen. Het lijkt misschien, ja, maar dan wordt dat traditie. Maar als je het genoeg opzegt, het maakt deel uit van je geest, het maakt deel uit van je parate kennis van de Heer. En wanneer dat er dan ineens iets gebeurt, kan ineens de Heer die vers naar boven brengen. Kan hij zeggen, hey, ben je herder? Het zal jou niets ontbreken. Ik ga je doen laten neerliggen in grazige weide. Ik ga je brengen naar deze stille water. Amen. Halleluja. Dus alles wat we doen, zoals je hebt gezegd, de kleine dingen die je doet, ook al is het opstaan en 's morgens pak je even je Bijbel, je reciteert je favoriete psalm, je zegt op je favoriete spreuk, wat het ook mogen zijn. Amen. Ook al is dat een klein ding, amen, het is belangrijk in de ogen van de Heer en voor jou. Amen. Halleluja. We hebben vorige week gezien dat eer dat een schaap kan neerliggen, volgens Philip Keller, een auteur van het boek A Shepherd's View on Psalm 23. Hij is zelf een herder geweest, hij heeft veel onderzoek gedaan naar herderschap uit die tijd, de tijd van David uit het Oude Testament. Hij zegt, een schaap kan pas gaan neerliggen wanneer dat er vier voorwaarden zijn voldoen voor het schaap. Misschien weten jullie nog, of kennen jullie die voorwaarden nog. Hè? Je moet vrij zijn van alle angst. Ja? Betekent dat er geen angst mag zijn dat de schaap gaat overvallen worden door roofdieren. Ja, het moet vrij zijn van die angst. Amen. Ik wil trouwens zeggen dat elk van die voorwaarden waaraan de herder moet voldoen, want er is alleen maar één iemand die kan zorgen dat een schaap kan gaan neerliggen. Het is maar één iemand. Amen. De schaap kan zelf niet gaan neerliggen. De schaap kan niet zorgen dat er geen roofdieren zijn. De schaap kan niet zorgen dat men geen honger heeft, dat hij geen dorst heeft. De schaap kan niet zorgen voor al die pesten weg te jagen en de spanningen in de kudde. Amen. Want daar moet het vrij van zijn. Het moet vrij zijn van onderlinge spanningen in de kudde. Er is maar één iemand die ervoor kan zorgen. Dat is de herder. En alles wijst naar de toekomstige goede herder. Dat hebben we vorige week gezegd. Amen. En dat is wanneer Jezus kwam op de scène. Jezus zei, ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen. Ik leid ze uit bij naam. Amen. Ik ken ze, zij kennen mij, zij volgen mij. Ik zal ze leiden, ik zal ze doen laten neerliggen. Dat is wat Ezekiel profeteert, dat er één goede herder gaat komen. Amen. Ikzelf, zei God, zal ze leiden. Ikzelf zal ze laten neerliggen in groene weiden. Al de schapen voor, al de herders voor mij, zei Jezus, waren allemaal rovers en dieven. Maar ik ben gekomen om ze leven te geven. Amen. Jezus voldoet dus aan de eigenschappen van een goede herder. Om zijn schapen te doen laten neerliggen. Hij doet ons vrij van alle angsten voor roofdieren, want de vijand is verslagen, nietwaar? Amen. Hij kan misschien gaan staan kloppen aan je deur. Maar als je weet, de Heer is mijn beschermer. Amen. Dan weet je dat er niets jou kan overkomen. Amen. Ook al kunnen er jouw zaken overkomen en er kunnen nare dingen gebeuren en mensen kunnen tegengaan en er gaan zaken gebeuren van verdriet en verlies enzovoort enzoverder. Eén ding blijft zeker, hij heeft de overwinning behaald. Amen. Denk je dat de apostelen het makkelijk hadden? Apostelen gingen door een moeilijk moment. Amen. Zij wandelden met de Heer. Zij zagen mirakels. Ze hebben zelf mirakels gedaan. Ze hebben de doden zien oprijzen. Ze hebben Jezus zelf zien oprijzen. Amen. Uit de dood. Maar toch hadden ze de Heilige Geest nodig. Toch, amen, hebben ze zelf zaken meegemaakt in hun leven waar ze waarschijnlijk vragen bij hadden. Waarom gebeurt dit? Maar hun geloof was zo sterk, omdat Jezus in hun zat en ze wisten, wat er ook gebeurt, dit is niet het einde. Als ik bij God ben en ik zoek mijn beschutting onder de Allerhoogste, amen, niets kan mij raken, ik zal bij hem zijn. Amen. En dus, vrij van angst, vrij van onderlinge spanningen, want hij is het hoofd. Amen. Hij is het hoofd, hij zorgt voor vrede en eenheid, amen. Zolang dat iedereen onder het ene hoofd verzamelt, amen, en iedereen met hetzelfde visioen kijkt, dan kunnen er geen spanningen zijn, want Jezus is Heer. Amen. En ieder deel van het lichaam heeft zijn functie gekregen. Ja. En de ene kan niet zeggen tegen de ander, ik ben groter, ik ben minder. Nee, allen zijn één. Amen. Er zijn geen bokken in de kudde van de Heer. Amen. En als er die zijn, dan zullen ze verwijderd worden. Op een dag zullen de bokken van de schapen worden, de koppigen van de koppigen, degene die dominant zijn, van degene die volgeling zijn, zullen op een dag worden gescheiden. Ik hoop dat je niet bent tussen deze bokken. Amen. Dat is geen goed nieuws. Amen. Halleluja. Een derde, en daar waren we vorige week niet aan gekomen, is dat een schaap moet vrij zijn van pesten. Iedereen van jullie al eens meegemaakt, als je wilt gaan slapen, en opeens is er een mug in je kamer, zuster Hilde. Mm-hmm. Ken jij dat slapen? Als je de zoemende ding hoort van op een afstand. En je weet al, oh, ik ben moe, ik heb eigenlijk geen goesting om deze mug achterna te gaan jagen. Maar ik weet dat ik het moet doen, want anders komt ze gewoon terug. En je probeert je te mijden. Je probeert je er vanuit te sussen en je onder je kussens te verbergen. Maar vroeg of laat komt die mug terug. En je moet opstaan. En dan is het dat licht aan doen en je zit zo met je ogen vol met broer, waar is die mug? Het is vervelend. Ja. Want je kan niet slapen, je kan geen rust vinden totdat je weet, die mug is dood, nu kan ik rusten. Het is hetzelfde met schapen. Zij zijn het slachtoffer van allerlei parasieten, allerlei insecten, vliegen, wormen, ongedierten enzovoort. En in die tijd kon je ze geen anti-wormpilletje geven. Je kon ze geen pilletje geven, zoals we nu allemaal kunnen geven, tegen teken en vieze beesten enzovoort, dat die gewoon van het beest afvallen. Nee, de herder was verantwoordelijk voor het vrijhouden van de pesten van de schapen. Want anders konden de schapen geen rust vinden en niet neerliggen in de weide. Het was de herder die ervoor moest zorgen dat de wol mooi was. En die moest die kammen en die moest die afscheren. En het hoofd moest ingesmeerd worden met olie om ervoor te zorgen dat deze beesten zich niet konden plakken op de huid en zo verder. Het was de herder zijn verantwoordelijkheid. En ik zeg vandaag, amen, de herder heeft zijn verantwoordelijkheid vervuld. Amen. Hij is gekomen, hij heeft de duivel verslaan, zodat wij nu kunnen neerliggen in zijn vrede. Jezus heeft gezegd, kom tot mij al jullie die angstig zijn en bezorgd zijn. Ik zal je rust geven. Zijn leven aan het kruis, zijn woorden voor ons. Amen. Amen. Maken dat we al die dagelijkse zorgen, de bekommernissen die ons afleiden, want dat zijn die beste, ja. Iedereen maakt het mee. We maken het mee. Het zijn deze kopzorgen die ervoor zorgen dat ik niet kan neerliggen. Maar Jezus heeft gezegd, focus u op mijn koninkrijk. Ja? Maak dat de prioriteit in je leven. Amen. En al die zaken waar we ons druk over maken. Amen. I will take care of it. Ik zal er zorg voor dragen op de een of andere manier. Amen. Jij bent gezalfd. Met olie. Je hoofd is ingezalfd. Je hebt een helm gekregen. Amen. De helm van de redding. Amen. Om die pesten, halleluja, te doen afweren. Maar onze focus is niet altijd op wat we hebben gekregen. Onze focus is meestal op wat we niet hebben. Op wat we niet hebben gekregen. En dan verliezen we de focus op wat de Heer heeft gedaan en gegeven. Hij heeft een helm van redding gegeven. Hij heeft ons gezalfd. Met olie. Dat is, ja, niet letterlijk olie, met de symbool van de Heilige Geest in 2 Korinthe 1, vers 21. Het is de Heer die zegt, dat is de Heer Paulus. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft. Prijs de Heer.
Amen.
Die ons allen, sommigen, alleen die in de bediening stappen, alleen degenen die achter de pulpit staan. Alleen degenen die zichzelf apostel noemen of profeten, we moeten allemaal naar daar gaan, dan kunnen wij ook een deeltje van hun zalving krijgen. Allen zijn gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de geest gegeven heeft. Amen. De beste, de boodschappers, de irriterende boodschappers van de vijand, amen, daar kunnen we onszelf tegen beschermen door ons eraan te herinneren wie we zijn in Christus. Door de vijand eraan te herinneren wie we zijn in Christus en dat hij een verslagen vijand is. En zijn tijd loopt ten einde, amen. Als de vijand ons aanvalt, dan is het alleen maar een teken, amen. Dat jij een belangrijk iemand gaat zijn en is, reeds is voor het koninkrijk van God. Amen. Anders zou je de moeite niet doen. Moest jij verloren zijn, moest jij ergens in de hel rondwandelen en heel je vlees en al je genot er proberen aan te vervullen. Oh, de duivel laat je mij rust, hij laat je doen. Maar wanneer iemand zegt, ik ga voor de hele leven bij zijn schade, hij is mijn her, voor mij ontbreekt niets. Dan komen opeens al deze vervelende boodschappers aan die deur staan. Zelfs Paulus had een vervelende boodschapper, een doorn in het vlees. Hij noemt hem een messenger, een boodschapper van Satan. Ik weet niet wat het was. Niemand weet wat het was. Sommigen zeggen dat het een ziekte was. Sommigen denken dat het een schuldgevoel was. Een boodschapper, iemand dat stond te praten. Kwelgeesten die hem eraan herinnerden van al het slechte dat Paulus had gedaan. Hij was een vervolger van de kerk, weet je wel.
Ja.
Ik bedoel, hij was verantwoordelijk voor de dood van Stefan. Wel niet rechtstreeks verantwoordelijk, maar hij deed mee. Hij had brieven gestuurd om Christen op te sluiten. Hij was verantwoordelijk voor mensen die hun hebben en houden verloren. Hun vader die ineens zijn job verliest. Hij was er dan verantwoordelijk voor. Ik ben er zeker van dat de duivel stond te kloppen aan zijn deur elke dag. Jij bent het niet waard. Weet je wat je allemaal hebt gedaan vroeger? Weet je wat je uit schuld dat je allemaal op je rekening hebt staan? Je bent het niet waard. Je kunt zo niet verder. Je moet dit en dat allemaal gaan doen. En dat en dat. En jij kan nooit iets betekenen voor God omwille van je verleden. En de duivel zijn schuldgevoel en zijn stem kan zo verlammend werken, dat je om de duur zit uit te roepen tot Heer, neem deze pest, neem deze parasiet, die ervoor zorgt dat ik niet kan slapen, niet kan rusten, neem hem weg, Heer. En de Heer openbaarde iets van zijn werk, mijn genade is genoeg. En dat was genoeg voor Paulus, om het los te laten, om te beseffen, ah ja, alsjeblieft, de genade is groter dan mijn verleden. Uw genade is groter dan wat de duivel hier mij kon prijsmaken. Amen. Eén simpel zinnetje. Amen. Hij hoefde niet een heel theologische uiteenzetting te krijgen. Hij moest gewoon weten, mijn genade, uw genade, halleluja, is genoeg. Amen. Kunnen we de Heer danken voor zijn genade en zijn zalving? Kunnen we de Heer danken dat Hij ons een fundament heeft gegeven? Amen. Waarop we kunnen bouwen? Halleluja. Het is belangrijk om dat fundament te hebben. Stel voor dat je dat niet had. Het werk van Christus. En dat we zo moesten bouwen op een God die wisselvallig is. Ken je, zuster Kamachi, als God een goede dag heeft, zoals de goden in de wereld, en jij doet goed en je brengt het juiste offer, en je hebt genoeg gebeden en je hebt genoeg, weet ik veel, wier ook gebrand, dan krijg je, maar oh wee, als de goden een slechte dag hadden, dank de Heer dat we een fundament hebben.
Amen.
Amen. Amen. die niet meer vergaat. Het is het werk van Christus. Amen. Het laatste onderdeel waarin een schaap kan gaan liggen in grazige weiden, amen, is wanneer het vrij is van honger en dorst. En iedereen van ons heeft juist hetzelfde. Amen. Als jij honger hebt en dorst, wie gaat er dan goed slapen op een lege maag? Nee. Natuurlijk, dit is allemaal spiritueel. We weten wat de symboliek is van honger en dorst. Amen. Het is symboliek van het brood van het woord. Amen. Het is het woord van God en de interactie met zijn geest. Dat we nodig hebben. Elk schaap had het nodig. Zeker in Israël. Als jij leeft in die woestijn. Ik ben nog nooit in de woestijn geweest. Maar soms af en toe is het hier 40 graden en dat is voor mij al genoeg voor één dag om te zeggen dan nooit meer. Maar stel je voor in een woestijn waar het elke dag zo'n temperatuur is. De herder was verantwoordelijk, amen, voor het voorzien van gras en water. De herder, het was zijn verantwoordelijk. En dat is niet makkelijk in de woestijn. Ik bedoel, je moet irrigatiekanalen graven, je moet zaadjes planten. En wanneer ze het allemaal hebben kaal gevreten, moest je al van tevoren hebben nagedacht, oké, ik moet ergens anders gaan beginnen, want deze grond gaat niet meer goed zijn. Wanneer dat zij gedaan hebben met eten, moet ik zien dat er ergens anders een grond klaar staat waarvan ze weer kunnen eten. En zo was de herder de hele tijd aan het plannen. Want hij wist van tevoren welke gebreken de schapen allemaal gingen leiden. Hij wist van tevoren, het water gaat opgeraken, dus ik moet zien dat ik van tevoren ze kan leiden. Ik moet een route uitstippelen, zodat ik ze van tevoren reeds kan leiden naar die stroom van vredige water. En dat is wat God doet in onze levens. Hij weet wat er gaat gebeuren, nietwaar? Hij weet wanneer dat wij in een situatie, in een seizoen gaan geraken, waarin het gras lijkt op te geraken. En de meesten onder ons geraken dan in paniek, want als je geen honger hebt en geen water meer hebt, dan geraak je in paniek. Je zal verminderen. En we gaan kijken naar de andere weiden die niet noodzakelijk door de herder zijn gemaakt, maar ze lijken groen, het gras. Het lijkt mooi, het lijkt appetijtelijk, maar is het door de Heer bevolen om daar te gaan eten? En meestal onder ons, wanneer we in paniek schieten, het maakt niet uit, we gaan er gewoon naartoe. Maar zij die onder de Heer en de herder willen staan, amen, moet je zeggen, hij zal me doen laten neerliggen. Amen. Hij zal me leiden te gepaste tijden, in gepaste seizoenen. Het gaat misschien nu moeilijk, het is een beetje droog, ik hoor niet al te goed, maar ik vertrouw erop dat dit seizoen ten einde komt. Ik vertrouw erop dat God reeds een plan aan het maken is. Hij heeft een strategie voor mijn leven, amen. En ik probeer in communicatie met hem te zijn, zodat ik kan ontdekken, halleluja, waarnaar ik kan gaan. Amen, dank u Jezus. Jezus is een goede herder. Hij weet wat goede water. Amen, als je een dier hebt in je huis, als je een hond hebt, of een kat, je weet al, vanaf het moment dat die honger hebben, die eten van alles. Die eten van alles, die eten zelfs De poep van andere honden. Die eten, ja, inderdaad. Als ze honger hebben, kabatje, het maakt niet uit. Ze doen alles voor eten. En als jij een slechte eigenaar bent, een slechte herder, dan lopen ze weg. Amen. Zij drinken vanuit vervuilde poelen. Ik heb Jackie al zien drinken vanuit iets fit. Ik denk van, oh jongen, waarom drinkt jij nu vol met modder, waarin andere dingen zitten. Dat ik denk van, dit is niet goed voor hem. Maar ik was te laat om hem ervan te weerhouden. Hij was dorst. Maar geleidelijk aan meer en meer, hoe meer tijd je spendeert, hoe beter je gaat onderscheiden de propere wateren van de Heer en de vertroebele wateren van de duivel. Want niet alles wat zegt Heer, 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 heeft het water van de Heer. Amen. Dus een beetje leugen vermengeld met wat water. Een beetje leugen vermengeld met waarheid blijft nog steeds leugen.
Oh ja.
En dat is hoe valse bedieningen zichzelf proberen te verkopen. Zij hebben het over Jezus, ze hebben het over mirakels, ze hebben het over van alles wat heilig en vroom is, maar ze missen de kracht. Amen. En hoe langer dat je met de Heer wandelt, hoe meer dat je zijn woord begint te kennen, hoe meer dat je kan onderscheiden en zegt, daar moet ik niet van drinken. Dat ziet er mooi uit, hè? Maar eigenlijk, ik riek het, is niet goed. Het is de Heere, zijn genade, die jou daartoe heeft aangezet om dat onderscheid te kunnen maken. En daarom zeggen we, dank u Jezus. Halleluja, vermijd de vrijwaren om te drinken van die poelen. Amen. Laat me zijn zoals Psalm 42 vers 2. Een bekende psalm, waarin de psalmschrijver zegt en uit zijn verlangen om in communicatie te staan met God. Ja, Psalm 42 in de lijst, een beetje naar beneden denk ik. Amen. Zo staat het er niet. Zoals een hinde smacht. Amen. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Amen. Wat een vraag van David. Wanneer mag ik komen? De christenen van vandaag is, oh, moet ik komen?
Ja.
moet ik naar de kerk?
Ja.
Wanneer is dat hier gedaan, is meestal de vraag die ze stellen. Emmanuel, tot Gods spijtige treurnis.
Ja.
Amen. Is de kerk meer en meer een plaats geworden waar de zielen smachten naar entertainment? Maar dat de zielen smachten naar een gevoel, amen, dat probeert te vervangen dat wat alleen de geest kan geven.
Amen.
En dat is rust in je ziel. Een gevoel komt en gaat. Ik bedoel, fantastisch voor de gevoels wanneer dat ze komen, wanneer we God aan het aanbidden zijn. Amen. Maar ik heb de indruk dat de laatste decennia het zoeken naar Gods aanwezigheid vervangen wordt door een of ander gevoel dat we krijgen wanneer we God aanbidden met luide, emotionele muziek die gemaakt is om op onze emoties te spelen. Zou jij God kunnen aanbidden? Wanneer al die bas wegvalt, wanneer de drums wegvalt, wanneer dat de elektrische gitaar wegvalt, wanneer de fantastische professionele zangers wegvallen? Ga je dan God nog op dezelfde manier kunnen aanbidden? Of ga je zeggen, ja, nee, het klinkt niet zo goed, ik voel het niet.
Nee.
Ik heb me er al verschillende keren op betrapt. Amen. En God heeft me geleerd, je hebt geen lied nodig. Je hebt geen aanbiddingsworshipband nodig. Amen. Ik kan in je living komen. Ik kan in je slaapkamer komen. Jij kan een lied voor mij beginnen te zingen. Gewoon enkel en alleen. Amen. Basis van mijn aanwezigheid. Maar waar dat er geen dorst is voor zijn aanwezigheid, zal die dorst, amen, halleluja, ook niet gevuld worden door hem, maar door iets anders.
Amen.
Amen. En ik heb zo de indruk dat de kerk vervallen is in een, ik heb het over de algemene kerk. Amen. We zijn natuurlijk uitzondering. Maar wanneer ik zie hoe dat de wereld insluit in de gemeente, en we proberen het hip en cool te maken voor andere mensen aan te trekken, en dat ga je in het begin wel helpen. Ze gaan meestaan springen en ze gaan bedenken van, oh, dat is hier wel tof, zo modern. Maar eigenlijk, er is nood aan een hinde dat smacht naar stromend water, aanwezigheid van God. En het fake, het nagemaakte, kan dat niet vervullen. Amen. Trouwens, er zijn veel mensen die geen nood hebben aan al die opgepepte muziek, hoor. Er zijn er veel die zeggen, geef mij maar een of ander Gregoriaans gezang. En ik aanbid de Heer daarmee. En ik oordeel die mensen. Wie ben ik om die mensen te oordelen? Als dat meer, hoe moet ik dat zeggen? Snap je wat ik wil zeggen? Niet iedereen is gebaat bij deze opzwepende muziek. Amen. O Jezus, laat de Heer u leiden. Want soms ga ik doorheen seizoenen. Amen. Laten we een dorst hebben naar God, in Jezus' naam. Jezus zei zelf in Matthäus 5, vers 6, gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Amen. Want zij zullen wat? Enkel alleen Jezus heeft gezegd in Johannes 7, 37, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Nu, het zegt niet noodzakelijk, laat wie dorst heeft naar de kerk komen, ook al is dat goed, en in de meeste kerken kun je Jezus vinden, hopelijk. Het belangrijkste is, laat wie dorst heeft bij mij komen, in Johannes de vers daarvoor. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken, en vers 38 zegt, rivieren van levend water, halleluja, zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Amen. Dank je, Jezus. Nu, hij zei niet, Jezus zei niet, gelukkig zijn die hongerig en dorstig zijn, want iedereen is hongerig en dorstig. Maar zij die hongeren en dorsten naar, Matthäus 5, 6, naar gerechtigheid. Amen. Naar hem. Er is maar één gerechtigheid. Er is maar één iemand die recht was. Er is maar één iemand die juist was. Amen. Zij zullen verzadigd worden wanneer we onze honger en dorst, amen, gaan zoeken en vervullen in Jezus. Halleluja. In het werk van Jezus. In de Messias van God Almachtig. Er is geen enkele andere man of vrouw gegeven, amen, geen enkele andere naam gegeven onder de hemelen, waardoor wij gered moeten worden. Halleluja. Dorstig naar gerechtigheid, naar een openbaring van wie hij is, wat hij voor jou heeft gedaan. Halleluja. Is wat we moeten zijn. In Openbaringen 22. Voorlaatste versie. We hebben juist gelezen hoe dat Jezus zegt, rivieren van stromend water, hè, vloeien uit hem die mij gelooft. Ja? Als je helemaal naar het einde gaat van je Bijbel, in Openbaringen 22, komt er een visioen dat je Johannes krijgt en hij ziet een nieuwe hemel, nieuwe aarde, hij ziet daar een nieuw Jeruzalem neerdalen. Ja, een stad van goud en parels, fantastisch visioen. En in het midden van die stad staat een boom en een rivier. Amen. En je denkt allemaal, als je dat leest, ja, dat is van iets dat moet gaan komen. Ja, in zekere zin wel, maar in zekere zin is het nu reeds een realiteit. Die nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt, dat was een pest. Zie je even? Wat is het? Twee, dat is een dazer. Dat is oké. Een nieuw Jeruzalem is een symboliek van de kerk. Die kubus dat je daar ziet neerdalen, hè, dat is symboliek van de apostelen en het fundament van Jezus Christus enzovoort. En verder zit heel veel achter, maar dat is niet voor vandaag. Wat belangrijk is, hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. Dat is de Heilige Geest, hè, die we ontvangen wanneer we geloven. Dat is wat Jezus zegt, uit uw binnenste stromen rivieren. Het maakt symboliek van de kerk. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God. Het midden, het centrum van het leven van de gemeente moet de troon van God zijn en van het Lam. Amen. Hij is het centrum. Niet een of andere mens, niet een of andere pastor. Zeker al niet de paus. Je zegt misschien dat hij de vervanger is van Jezus Christus. Hè? Hij zegt dat hij Jezus Christus als zoon van God hier de vervanger is. De Filius Dei, hè? De zoon van God, de plaatsvervangende vicar of Christ. Het is godslasterlijk en dan mensen dan het volg ik zat. Ja? Volg al zeker niet een man die claimt dat hij het hoofd is van de gemeente. Het is maar één hoofd, er is maar één centrum. Amen. Dat is de troon van God en van het Lam. En in het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. En de bladeren van de boom brachten de volkeren genezing. Nu, als alles pijs en vree is in het nieuwe hemel en nieuwe Jeruzalem, waarom moet er nog genezing worden gebracht? Heb je er al over nagedacht? Is er dan nog ziekte in die nieuwe hemel en aarde? Nee, dit is een voorstelling van de kerk, hoe de kerk nu is. De kerk die nu is, is als een mooie hemels Jeruzalem. In plaats van de aardse Jeruzalem, die nu vernietigd is in 70 na Christus door de Romeinen. En de tempel dat daar stond is vervangen door een nieuwe tempel. De troon van God, amen, waaruit rivieren van levend water stromen. Met andere woorden, wij zijn nu levende tempels. Het wil maar een verschil maken. En weet je wat, wanneer dat je opnieuw bent geboren in Christus, halleluja, en er stroomt een rivier van leven uit je, en je dorst en je hongert naar die gerechtigheid, dan beginnen er vruchten te komen, want je hebt nu toegang tot de levensboom. De toegang is hersteld. Waar Adam en Eva zijn uitgetrapt, hè, heeft Jezus de toegang hersteld om terug te kunnen komen, terug eeuwig leven te kunnen krijgen. En meer dan dat, we kunnen vrucht en bladeren produceren dat ervoor zal zorgen dat de volkeren kunnen genezen worden. Dat zijn de vruchten die komen uit een leven dat dorstig en hongerig is naar gerechtigheid. Dat zijn vruchten die komen wanneer dat mensen tegen je zijn. Maar je zegt, het maakt me allemaal niet uit. Ik zegen in plaats van vervloeken. Amen. Jezus zei, als iemand jou een mijl probeert te dwingen mee te gaan, Ga verder dan dat. Ga 2 mijl. Wat wil dat zeggen? Jezus wil zeggen, in die tijd wil dat zeggen, de Romeinen konden Joden verplichten om 1 mijl ver hun bewapening, hun grief, hun lasten mee te dragen. Ze konden dat verplichten. Dat was een wet. Joden konden daar niets tegen doen. Maar weet je wat Jezus zegt? Weet je wat, als ze verplicht worden, 1 mijl, ga 2 mijl. Wat voor effect moet dat hebben gehad? Op Romeinen die waarschijnlijk te pas en te onpas een paar Joden eruit pakken. Misschien heeft Jezus het zelf meegemaakt met zijn leerlingen. Op weg, want ze waren veel op weg naar een of andere stad. Hij heeft gezegd van hier, jongen, hier is mijn helm, hier zijn mijn schild, hier zijn al onze wapens lopen. En ze hebben ze waarschijnlijk zitten uitlachen en zitten te pesten onderweg. En ik zie Jezus daar al met zijn leerlingen onderweg. En dan komen ze aan die mijl en dan zeggen ze van, oké, het is genoeg nu, je mag terug afgeven. Maar Jezus zegt, nee. Wij gaan verder. Er is geen wet dat zegt dat we niet verder mogen. En die Romeinen zullen waarschijnlijk hebben gedacht van, wat voor een rare man is dit? Maar dat is exact wat vruchten, halleluja, van de geest zullen produceren. We gaan verder dan van wat er verwacht is van ons. We geven meer genade dan de wereld genade kan geven. We geven meer vergeving dan wat de wereld ooit kan vergeven. Amen. Allemaal om het koninkrijk van God ontplooid te zien worden. Ik eindig mijn getuigenis van een missionaris. Mijn naam Jim Elliot. Jim Elliot, misschien iemand van gehoord? Nee, dat is niet erg. Is geboren in 1927, vorige eeuw. In 1945 ging hij naar bijbelschool en hij kreeg al snel een last op zijn hart. Een roeping. En natuurlijk, als je last krijgt, kun je 2 dingen doen. Ofwel antwoorden aan de roeping, en honger en dorsten om die roeping te zien vervuld geraken in je leven. Of negeren, en status quo houden en gewoon verder je ding doen. Maar hij wist, ik moet iets doen, ik heb iets speciaals gekregen. Ik wil gaan daar waar nog nooit iemand geweest is. Naar ergens een land, ergens in het noemt de Auco Indianen, het is in Ecuador. Hij kreeg het op zijn hart, hij trouwde met zijn vrouw Elisabeth. Zij kreeg ook die last om samen te gaan naar Ecuador. Nu, Ecuador was op dat punt nog nooit geëvangeliseerd. De stam waar dat zij gingen, waren zo van die stammen waar er nog nooit een mens bij is geweest. Ken je dat zo? Die mensen die leven zonder veel technologie, zijn heel wantrouwig ten opzichte van buitenlanders. Maar hij ging daar naartoe om contact te leggen met deze stam, samen met 4 andere zendelingen. En ze deden contact leggen met deze stam door regelmatig met een vliegtuig over die bosrijke gebieden te vliegen en regelmatig zaken te droppen, cadeaus geven, voorzieningen enzovoort. En na een aantal maanden bouwden zij een klein kamp op in de buurt van deze indianenstam en ze begonnen langzaamaan contact te leggen. En het contact verliep goed. En op een gegeven moment hadden zij zelfs een vriendschap opgebouwd met iemand genaamd Naim Kiwi. Het zal waarschijnlijk verkeerd zijn uitgesproken. En ze nodigden hem mee aan boord van een vliegtuig gewoon om te laten zien wat de technologie dat zij allemaal hadden enzovoort. En die Naim Kiwi ging mee, maar er waren andere intenties van de stam. De stam besloot om de 4 zendelingen op 8 januari 1956 aan te vallen en ze allemaal te vermoorden. Ze waren alle 4, nadat ze geland waren met het vliegtuig, in een val gelokt en ze hebben hun de kop kleiner gemaakt. Hun lichaam werden later stroomafwaarts teruggevonden door de partners van deze missionarissen. En je zou denken, dit is het einde. Waar zit God in dit alles? Deze man heeft alles opgegeven, 45 naar bijbelschool gegaan, heeft ik weet niet hoeveel voorbereidingen getroffen om dan uiteindelijk te kunnen komen bij deze indianen, om dan na een paar maanden vermoord te worden. Jaren voorbereiding en bidden en een last krijgen van God op zijn hart, om dan nu opeens in een paar maanden, de vrouwen verliezen hun man, ze blijven achter met een kind, ergens in the middle of nowhere. De meesten onder ons zouden zeggen, ja, dat is gedaan. Emmanuel, laten we terug naar de States gaan. Laten we terug gaan waar het veilig is, waar ik van mijn pensioen kan trekken. Hopelijk kan ik nog iets maken van mijn leven. Maar het zou inderdaad het einde zijn, moest iedereen het daarbij laten. Maar zijn vrouw Elisabeth gaf niet op. Zij hongerde, zij dorstte naar gerechtigheid. Elisabeth weigerde de mensen in die stap op te geven. Ze bleef in de regio wonen met haar dochter en met een andere vrouw van een vermoorde missionaris. En ze bleef in die regio wonen en ze werkte samen met een andere stam. En onder die stam woonden twee vrouwen die normaal woonden in de stam van degene die hun partners hadden vermoord. En tijdens die 2 jaar dat die vrouw daarbij woonde, leerde ze een vertrouwensband op te bouwen. En beetje bij beetje ging die vrouw terug naar hun vroegere stam en zij vertelde daar allemaal over hoe dat ze waren, wat dat ze deden. En de vrouw begon te begrijpen waarom dat hun mannen werden vermoord. Je moet zien, wanneer een stam bezoek krijgt van buitenstanders, staan ze altijd heel argwanend. En ze hadden schrik dat hun vrijheid ging worden weggenomen. Ze hadden schrik dat heel hun leven en hun cultuur ging veranderd worden door deze nieuwe missionarissen. En zij deden wat dat zij niet anders kenden, en dat was het gevaar elimineren. De vrouwen begonnen te begrijpen en zij konden en vonden de kracht om relaties te beginnen op te bouwen met hun en ze te beginnen te vergeven. En wanneer de stam zag en begreep de vergeving die Elisabeth en Rachel noemden ze en schonken, konden ze geleid worden naar Jezus. Ik zal nogmaals zeggen, zij vermoorden hun mannen. Maar na een paar jaar zagen ze dat zij nog steeds bereid waren om contact te maken met hun. De vrouw van de vermoorde mannen waren nog steeds bereid om contact hun te helpen en hun te vergeven en te vergeten wat er gebeurd was. Dat maakte ervoor dat hun hart opende om te ontvangen wat zij wouden zeggen. Levend water begon te stromen uit de harten van deze vrouw. Amen. En het produceerde vruchten dat zorgden voor de genezing van de volken. Amen. Zij hadden kunnen overmand worden door bitterheid. En ik denk dat iedere christen had gezegd van, we snappen het. Het is oké. Moesten wij het hebben meegemaakt, we zouden hetzelfde doen. We zouden ze waarschijnlijk hebben aangemoedigd om terug te komen en de veiligheid op te zoeken. Maar deze vrouwen hadden iets in hun hart dat groter was dan de vijand. Dan de boze, moet ik zeggen, angst dat de vijand aan hun deur stond in te fluisteren. Amen. Zij kozen om de honger die dat ze hadden te blijven onderhouden. Amen. Door de Heer te betrekken in hun leven. Amen. Waarom vertel ik u deze dingen? En je mag plaats nemen achter mij, alsjeblieft. God, en dan terug te komen naar Psalm 23. Hij voert mij aan stille wateren. Is dat wat het zegt? Zult u het zien? Hij voert mij aan stille wateren. Amen. Soms kunnen de omstandigheden in het leven zo overweldigend worden, amen, dat we geen rust vinden, dat we niet kunnen neerliggen. Maar u moet ergens kunnen zeggen in je leven, Vader, ik vertrouw op u, herder. Jij gaat me brengen naar die stroom van levend water. Je gaat me brengen naar die stroom waar ik aan kan zitten, waarin dat ik kan gaan proeven, waarin ik de rust van de Heer kan ervaren en uw wil zal geschieden. Amen. Halleluja, zoals de wil is geschieden in het leven van Elisabeth. Amen. Zo kan ook de wil van God geschieden in mijn leven. Maar Vader, ik moet zitten aan uw troon. Ik moet zitten, Heer Jezus. Halleluja, aan die rivier van levend water. Halleluja, u voert me daar naartoe, Heer. Ik wil niet naar mijn eigen poelen van vertroebeld water gaan. Ik ben een hinde die smacht, Heer Jezus. U maakt alle dingen goed, Heer. Ik ben een hinde dat smacht, Heer Jezus. Ik wil niet op zoek gaan naar troebel water. Halleluja. Hoe komt de wereld tegen mij, Heer? Laat er vrucht voorkomen uit mijn relatie met u, Heer. Dat zelfs mijn vijanden en mijn tegenstanders, Heer, versteld zullen staan, Heer. Halleluja. Halleluja. The Lord is my shepherd. Halleluja. So do you hoko shandarabaka setarababamadas. Halleluja. Als je kan zeggen, the Lord is my shepherd. Before